En dan nu. De Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek. Frank Ruiters. De Donderdagdate.
En I've got to find a way. En we zijn er weer. Yay!
Frank,
wat heerlijk dat je er bent.
De Donderdagdate.
Dit is de Donderdagdate en dat betekent veel good muziek, maar ook gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven.
De Donderdagdate is gezondheidsnieuws radio.
Jij krijgt vandaag ook weer de tools om gezonder te leven met vandaag. Een gesprek met Tim Kos, orthomoleculair therapeut, over de oorzaken van laaggradige ontstekingen. Evert Berkelaar geeft tips voor een gezond ontbijt. Gesprek met biohacker Govert Viergever over het bevorderen van de spijsvertering en wat er komt uit DNA-testen. En we spreken met Els Cornelis, ook zij is orthomoleculair therapeut. En ze heeft wat meer adviezen voor de optimale mondgezondheid. Tussendoor hoor je gezondheidsnieuws en dus lekkere feel-good muziek. Dus ga er lekker voor zitten, want dit is hem. De Donderdagdate voor jou.
106.5 Central Radio. Frank Ruiters. De Donderdagdate. Oh, yeah.
klinkt een beetje als Madonna, maar het is iemand anders. Benitez is de producer en dit was Elisa Ferrero. En hun Who Found Who. Nee, de donderdag date.
Gezondheidsnieuws.
Uit een onderzoek blijkt dat mensen zonder diabetes heel verschillend kunnen reageren op precies dezelfde maaltijd. Ook al eten ze die op twee momenten met maar een week ertussen. Hun bloedsuikerwaarden gingen soms flink omhoog of omlaag, zonder dat er een duidelijke reden voor was. De onderzoekers gebruikten glucosemeters die continu meten en zagen dat de verschillen niet goed te verklaren waren door dingen als de hoeveelheid koolhydraten die er in het eten zaten, hoeveel iemand at of hoeveel hij of zij had bewogen. Dit betekent dat zelfs bij gezonde mensen bloedsuikerwaarden behoorlijk kunnen schommelen. En dat maakt het lastig om op basis daarvan persoonlijke voedingsadviezen te geven die echt betrouwbaar zijn. Er spelen waarschijnlijk veel meer factoren mee, zoals de volgorde waarin je iets eet. Dus misschien eerst groente of eerst brood. Hoeveel je beweegt na de maaltijd. Hoe je hebt geslapen. En zelfs je darmbacteriën. Het idee dat je met een glucosemeter precies kunt bepalen welk eten voor jou persoonlijk het beste is, lijkt dus nog wel te simpel gedacht. De onderzoekers benadrukken dat we eerst veel beter moeten snappen hoe al die factoren samenwerken, voordat we echt zinvolle persoonlijke voedingsadviezen kunnen geven op basis van de reactie van je bloedsuiker. En afvalmedicijnen zoals Ozempic werken goed, maar bij sommige mensen slaat het door. Ze verliezen niet alleen vet, maar ook veel spieren. Vooral ouderen of mensen met nier- en leverproblemen moeten oppassen, want spiermassaverlies kan leiden tot zwakte sarcopenie. De oplossing: extra eiwitten eten en aan krachttraining doen tijdens de behandeling met dat Ozempic. En zometeen gaat om moleculair therapeut Tim Kors. Hij vertelt over iets wat je heel vaak hoort: laaggradige ontsteking. Ja, wat kunnen nu precies de oorzaken zijn? Tim gaat ons informeren. Dat straks.
Starting now. My eyes. Dit is Tim Kors.
Hallo Tim.
Dag Frank.
Goed je weer te spreken.
Eensgelijks.
Vanavond gaan we even in op laaggradige ontstekingen. Die kunnen volgens mij heel veel verschillende oorzaken hebben, maar zijn zeer ongunstig.
Ja.
Wat voor informatie kun jij erover met ons delen?
Nou ja, het is een gespreksonderwerp wat ik heel vaak probeer uit te leggen aan mijn patiënten. Wat je ook heel veel terugziet bij patiënten met langdurige klachten. En vaak ook een van de hoofdproblemen biochemisch gezien. De klachten die samenhangen met low-grade inflammation zijn bijvoorbeeld natuurlijk vermoeidheid. Onverklaarbare spierpijn door het lichaam, gewrichtspijn. Depressie of angstklachten, hoofdpijnklachten, slaapproblemen, keelpijn zonder duidelijke aanwijzing, griepgevoel zonder koorts, hoor je ook veel terug. Prikkelgevoeligheid voor lichtgeuren of geluid en vaak ook concentratie- en geheugenproblemen. Die kunnen allemaal samenhangen eigenlijk met dat fenomeen low-grade inflammation. Dat is eigenlijk een immuunsysteem wat in een soort een bepaald gedeelte van het immuunsysteem wat in een soort overdreven ontstekingstoestand blijft hangen.
En een van de oorzaken kan zijn dat je of heel veel stress hebt of dat die poortjes in de darmen klein zijn.
De oorzaken die kunnen heel divers zijn. Ja. Maar ik probeer inderdaad altijd uit te leggen dat er wel echt een paar hoofdoorzaken zijn. En dat low-grade inflammation, wat je natuurlijk ook ziet met COVID, vaak is een bacterie of een virus hoofdoorzaak waarom zo'n immuunsysteem in een soort overdrijf terecht kan komen, waardoor het eigenlijk te veel ontstekingsstofjes produceert. En wat het blijft doen, terwijl het gevaar eigenlijk al geweken is, hè, vaak is de infectie dan wel weg, maar die ontstekingen blijven maar doorrazen. Dat is vaak een hoofdoorzaak. Mm-hmm. De darmen en het microbiome, dus de samenstelling van de darmbacteriën en de leaky gut, spelen ook een belangrijke hoofdrol. Het stresssysteem, dus een uitgebalanceerd stresssysteem, een uitgeput stresssysteem of juist een verhoogde stress, hè, dus verhoogde cortisol aanmaak, speelt vaak een hoofdrol. Maar je hebt natuurlijk ook nog een beetje de medespelers, hè, zoals bijvoorbeeld overgevoeligheidsreactie, voeding, of mensen die te veel alcohol drinken, of transvetten, of bloedsuikerspiegeldysregulatie, insulineresistentie, roken, verstoorde omega 6, omega 3 balans, te veel gifstoffenbelasting, wat natuurlijk een steeds groter wordend probleem is. Implantaten zelfs kunnen ook een rol spelen bij sommige mensen. Laaggradige, of tenminste inflammatie die vanuit de mond komt, hè, tandvleesproblemen of verborgen holtes in de mond die problemen veroorzaken. Mensen die bijvoorbeeld trauma hebben meegemaakt, mensen die chronisch te weinig slaap hebben, hersentrauma speelt ook een belangrijke rol, dus mensen die hersenschudding hebben opgelopen. Kortom, ja, veel. Er kan een soort perfect storm ontstaan waarom dus die laaggradige ontstekingen maar blijven doorgaan. Dus vaak zijn er meerdere factoren bij betrokken, waardoor patiënten in zo'n laaggradige ontstekingstoestand blijven hangen.
Ja.
Probeer je eigenlijk uit te zoeken om te kijken, ja, waar ligt dat dan aan? Wat is dan die perfect storm? En wat kun je daar dan aan doen? En je probeert dan de hoofdproblemen vaak als eerste aan te pakken. En dat bedoel ik dan mee het stresssysteem, het immuunsysteem, eventueel verborgen infecties, hè? Maar ook de darmen en leaky gut natuurlijk.
Ja, en de grootste gemene deler is dus waarschijnlijk, je moet je stress balanceren. Je moet goed letten op je voeding en dat je niet de stoffen binnenkrijgt waar jij gevoelig voor bent.
Ja.
En laat alcohol links liggen.
Ja, nou ja, goed, en goed onderzoek doen. Hè. Wat is er, wat speelt er dan precies? Waar kun je bewijs voor vinden? In welke mate heb je tekort aan omega 3? Je zou bijvoorbeeld een speekseltest cortisol kunnen doen voor uitputting van het stresssysteem in kaart te brengen. Je kan natuurlijk testen doen naar de samenstelling van darmbacteriën en leaky gut. En dan kun je daar kijken of dat een belangrijke rol speelt. Je kan kijken naar voedselovergevoeligheidsreacties in het bloed om te kijken of daar specifieke problemen zitten. En zo probeer je eigenlijk een kaart te brengen waar je eigenlijk bewijsstukken voor kan vinden middels onderzoek. En vanuit daar ga je eigenlijk een plan opstellen.
Ja, en stel dan dat er sprake is van een dysbiose en een parasitaire infectie. En met van die eencelligen die heel veel, bij heel veel Nederlanders trouwens voorkomen. Zoals blastocytus of...
Gentamoeba.
Ja, fragilis, ja. Wat is dan het behandelplan?
Nou ja, het behandelplan is natuurlijk voedingsaanpassingen. Dus in ieder geval voedingsstoffen weglaten waar je opnieuw goed op reageert. Waar het immuunsysteem op reageert. De darmwand ook kan helen. En je wil eigenlijk de slechte ontsteking bevorderende micro-organismen of parasieten of bacteriën, die probeer je of te vernietigen, om het simpel te zeggen, hè, met bacteriedodende of parasitair dodende middelen. Of je probeert dusdanig aan de knop te draaien dat je de goede bacteriën dusdanig verhoogt dat dat probleem op die manier opgelost wordt. Of je doet het beide. Beetje afhankelijk van wat de situatie is.
Ja. En dat lijkt me trouwens een lange weg, hè, om dat om te buigen. Of is dat snel te doen? Dat lijkt mij niet.
Ja, dat kan soms snel gaan en soms duurt het langer. Klopt, ja. Maar gemiddeld genomen heb je toch wel binnen 3 en 6 maanden kun je toch wel behoorlijk veel stappen zetten, hoor. Dat is gemiddeld genomen wat wij in de praktijk terugzien.
3 en 6 maanden?
Ja, ja, tussen 3 en 6 maanden kun je echt veel doen.
Ja, ja. Moet je dan die antiparasitaire middelen langdurig ook slikken al die tijd? Of zeg je nee?
Ja, in principe, we geven het als een kuur. Maar parasieten zijn een van de lastigste dingen om weg te krijgen, zien wij in de praktijk. Dus ze zeggen ook wel dat combinatietherapie van parasitaire, antiparasitaire middelen via de huisarts en eventueel natuurlijke antiparasitaire middelen, dat blijkt op dit moment nog het beste te werken.
Ja, ja, dus als je dus die klachten merkt, hè, zeg maar die vermoeidheid en allerlei rare dingen die
ja,
je niet...
Ja, een beetje dat ontstekingsbeeld. Hè, onverklaarbare pijn, gewrichtspijn, spierpijn, ja, hoofdpijn, inspanningsintolerantie. Al die vage klachten die waarschijnlijk niks met elkaar te maken lijken te hebben. Mm-hmm. De gemene deler is vaak toch dat laaggradig ontstekingsbeeld. Wat overigens geen auto-immuunziekte is, maar is eigenlijk een ander soort ontstekingsbeeld wat ontstaat. Wat uiteindelijk wel kan leiden tot auto-immuniteit. Dus het is wel een co-activatie tussen laaggradige ontsteking en auto-immuunziektes. Maar het is niet hetzelfde. Nee. Nee. Nog even vaak worden die dingen op één hoop gegooid. Vandaar dat ik het apart nog even benoem.
Ja. Even als laatste vraag. Bij hoeveel procent van jouw cliënten of patiënten vind jij dat dit probleem toch wel aan de hand is?
Nou, je ziet het heel veel terug. We zien heel veel patiënten. Dus wij zijn heel specifiek georiënteerd ook op het beeld chronisch vermoeidheidssyndroom. En eigenlijk al die symptomen die horen bij laaggradig ontsteken. Dus ja, bij onze praktijk zijn is dat eigenlijk ons hoofdprobleem waar we ons mee bezighouden. Dus wij zien het relatief natuurlijk veel terug op die manier. Dus bij onze praktijk praat je over, ik denk, minimaal 75% van de patiënten waar het een rol speelt.
Ja, flink.
Ja.
Nou, dankjewel voor de informatie, Tim.
Ja, graag gedaan, Frank.
cool plaatje. Lijkt een beetje op Rodney Franklin in The Groove, maar het is van de band Shark Attack. Wel bekend natuurlijk, hè? En dit heet Stepping. En voor Tim Kors hoorde je trouwens ook nog Cameo met Candy.
Gezondheidsnieuws.
Ginseng helpt mensen om te herstellen na een beroerte. Vooral bij 65-plussers. Uit een groot Chinees onderzoek, de Panda-studie, bleek dat oudere patiënten met ginseng 3 keer meer kans hadden om weer zelfstandig te worden in vergelijking met een placebo. Jongere patiënten hadden ook voordeel van ginseng, maar minder, 80% meer kans op herstel. Ouderen hebben vaak meer last van blijvende problemen na een beroerte, maar ginseng lijkt dus extra effectief voor hen. De deelnemers kregen 3 maanden lang elke dag een middel met ginseng saponinen, of kwijtsaintong heet dat. Ginseng kan dus een belangrijke hulp zijn, vooral voor ouderen na een beroerte. Een hogere eiwitinname helpt oudere mensen met diabetes en beginnende spierafname om hun spiermassa te behouden en beter te bewegen. In het onderzoek aten sommige deelnemers meer eiwit dan normaal, wordt aanbevolen, namelijk dat is 1,5 gram per kilogram lichaamsgewicht, terwijl anderen juist minder eiwit kregen. Na 12 weken bleek dat de groep met meer eiwit sterker werd en geen spiermassa verloor, terwijl de andere groep juist spiermassa kwijtraakte. De mensen die meer eiwitten aten scoren beter op tests zoals knijpkracht, loopsnelheid en balans. Dit laat zien dat de gebruikelijke eiwitaanbeveling van 0,8 gram per kilogram per dag eigenlijk te laag is voor ouderen die hun spieren willen behouden. Oudere mensen hebben meer eiwitten nodig dan jongeren om hetzelfde effect te bereiken, omdat hun lichaam minder efficiënt eiwit verwerkt. Eerder onderzoek laat zien dat zelfs 1,6 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht per dag nog meer voordelen kan opleveren voor spiermassa en kracht. Kortom, wie ouder wordt, doet er goed aan om wat extra eiwitten te eten. Vooral als je fit en sterk wil blijven. Zo dadelijk hier, even Berkelaar. De man die alles weet over de paleo-leefstijl. Over wat is nou precies een gezond ontbijt.
Nunca te alejes de mí, no, no, papi, you turn me on. doing, baby? What's your name?
Nou, deze de donderdag. Blijf fit, gezond en mooi. Dit is de Donderdag Date.
In de bas, Kenny G en How You Doing. En daarvoor hoor je Bruno Pagan.
Hey lady.
En You Turn Me On. Evert Berklaar is er nu. Hallo Evert.
Hey Frank.
Ik ben benieuwd wat jij adviseert qua ontbijt. Wat een heel goed gezond ontbijt is dat ook past bij paleo-principes.
Ja. Nou, een goeie. Want inderdaad, veel mensen hebben daar aanvankelijk een beetje moeite mee. Wat ik op zich in zijn algemeenheid aanraad, is om wat verschillende dingen uit te proberen. En dan een beetje voor te borduren op datgene wat goed bevalt. Kijk, mensen verschillen in hun dagbesteding. Sommige mensen hebben het gros van het werk aan het begin van de dag, of juist andere mensen aan het eind van de dag. Dus ook de voedingsstofbehoefte kan per persoon verschillen. En dat zijn dingen die je dan uitprobeert. Sowieso een van de dingen waar een goed ontbijt aan moet voldoen, wat mij betreft, is dat het laag glycemisch is. Dus dat het niet meteen je bloedsuiker doet pieken omhoog. Dus koolhydraten mogen natuurlijk in het ontbijt zitten, maar niet van die hyperglycemische koolhydraten zoals witte boterham met hagelslag.
Ja.
Dat had je wel gedacht dat ik daar
inderdaad
tegen was.
Ja.
Binnen de paleo-principes, hè, daar past eigenlijk bijvoorbeeld het eten van iets met eieren in. Maar daar past ook in bijvoorbeeld een hand noten met wat fruit. Of een smoothie gemaakt van vette melk, zoals kokos. En daarin kan je wat mij betreft rustig wat rauwe eieren in tikken. En dat dan even pureren, eventueel met een smaakmaker, zoals cacao. Dan krijg je een beetje een bounty-achtig kokos,
ja,
weet je wel, eiensmaakje. En die eieren maken juist die smoothie een beetje luchtig. Een beetje zoals een milkshake-substantie. Maar goed, veel mensen vinden dat wennen of zijn daar een beetje tegen. Maar bijvoorbeeld fruit met noten is een combinatie van koolhydraten met vooral wat vetten. En dat doet natuurlijk iets anders met je lijf dan bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, eieren met spek in de ochtend. Dat is vooral eiwitten en vetten zonder dan die koolhydraten. En door bijvoorbeeld die twee dingen allebei uit te proberen, kom je erachter wat bij jou het beste past. Ik vind het natuurlijk wel belangrijk dat mensen aan het eind van de dag voldoende eiwit binnen hebben genomen. En daar kan je al 's morgens mee beginnen, maar dat hoeft van mij niet per se. Binnen het paleo 2.0 zou ik zeggen volle kwark mag daarbij. Dus je hebt paleo, die sluit eigenlijk zuivel uit. Hè? En paleo 2.0 ja, keurt zuivel toe, om het zo te zeggen, mits je dat goed kan verteren. En in mijn persoonlijke situatie, ik kan dat uitstekend verteren. Dus ik eet toch wel 3 keer in de week een flinke bak kwark. Er zijn dan 400 gram volle kwark pak ik dan. En daar doe ik wat haver, of eigenlijk een zelfgemaakte granola met onder andere haver. Dat noem ik ook granola 2.0, staat op mijn website, dat recept.
Okay.
Daar kan ik ook kokos in doen, of gepofte spelt vind ik ook lekker daarbij. En een beetje honing, en dan maak ik daar een lekker ontbijt van. En ook dat is weer qua gevoel in je buik helemaal anders. En ook gevoel wat qua energie die het geeft, compleet anders. Dus ik raad vooral aan om mensen dat uit de verschillende dingen uit te proberen. En op een gegeven moment bevalt er iets goed. Kijk, ik vind variatie erg belangrijk, maar ik vind het nog belangrijker dat mensen gezond eten en dat lang vol kunnen houden. En de meeste mensen kunnen een beetje hetzelfde ontbijt gemakkelijker volhouden dan 5 keer in de week een ander ontbijt pakken.
Dat denk ik
dus
ook, ja.
Ja, precies. Dus wat ik vaak naartoe werk is gewoon een gezond ontbijt ontwikkelen, samen met de klant bedenken. En dan zeg ik gewoon, doe dat op alle werkdagen bijvoorbeeld.
Ja,
en de dagen dat je niet werkt, pak je iets. Kijk, sommige dagen moet ik vroeg weg, dan ben ik meer van zo'n smoothie. Andere dagen, of ik ontbijt niet, hè, ook dat is een mooie keus. Een beetje intermittent fasting stijl.
Mm-hmm.
Maar zo heb ik eigenlijk, gekoppeld aan mijn dagactiviteit, heb ik eigenlijk een paar ontbijtjes waar ik uit kies. En daarmee doe ik het supergoed. Op vakantie laat ik dat los, kom ik weer thuis, weet ik precies wat ik moet doen. En daarom kan ik het duurzaam volhouden.
Ja. En dan bedoel je ook dat je even kijkt of je dan inderdaad het goed volhoudt. Dat je niet om een uur of 10 of 11 een enorme drang krijgt om weer wat te gaan eten. Maar dan moet je tot minimaal 1 uur wel volhouden dat je eigenlijk niks extra eet. Behalve misschien een kopje koffie, kopje thee.
Ja, dat is absoluut mijn uitgangspunt ook. Om gewoon niks te eten na mijn ontbijt tot aan de eerstkomende maaltijd. En daarin verschillen dus mensen wat ze nodig hebben in de ochtend om te kunnen overbruggen tot aan de volgende maaltijd. Want snacken, daar ben ik in principe op tegen. En met snacken bedoel ik niet eens alleen maar chips eten, maar ook gewoon een tussendoortje pakken tussen je ontbijt en je lunch. Is gewoon niet nodig. En ik ben helemaal met je eens, een kop koffie met dan het maximum van 3 per dag. Ja. Een kop koffie mag daar gerust tussen. Dat is helemaal prima.
Lijkt me ook, schijnt ook je lever te helpen en te ontgiften.
Zeker, kijk, die hele donkere dingen, zoals cacao en koffie, dat bevat juist heel veel antioxidanten. En die heeft de lever bijvoorbeeld nodig om natuurlijk zijn werk te doen in het ontgiften. Absoluut.
Ja, ja. Dus kort gezegd, een goed ontbijt heeft niet van die snel verteerbare suikers. Want dan krijg je misschien om 11 uur zo'n enorme drive om weer je bloedsuiker te gaan verhogen. Maar die bevatten ook flink wat eiwit en vet in een bepaalde verhoudingen. En je kan best elke ochtend hetzelfde ontbijt nemen als het voor jou makkelijk is. Als het maar past bij dat het gezond is en dat je dat lang volhoudt, zeg maar, zonder extra te gaan eten.
Juist, ja. Ja. Dat is een goede samenvatting.
Oké. Okay. Nou, mooi Evert. Dankjewel voor het meedenken. En wij weten wat we gaan doen in de ochtend.
Mooi. Oké. Okay. Gelukkig. Eet smakelijk.
Ja, dankjewel. Tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Lady, don't you think it's kind of crazy how we both been smiling ever since we said our first hello? Sugar, it's too late to run for cover, 'cause we started something neither one of us.
Zijn nummers van de band Heatwave. Ik ken ze eigenlijk alleen van het nummer Boogie Nights. En dit was This Night with Pell. Dat is dan een mooie ballad, hè?
Gezondheidsnieuws.
Oudere mensen die last hadden van nachtelijke beenkrampen, hadden daar minder last van toen ze vitamine 2 gingen, K2 gingen slikken. In het onderzoek kregen 199 mensen van 65 jaar of ouder of vitamine K2 of een placebo gedurende 8 weken. De mensen die vitamine K2 namen, die gingen van gemiddeld 2,6 krampen per week naar minder dan 1 per week. En bij de groep die het placebo kreeg, werden de krampen juist iets erger. Niet alleen kwamen er minder krampen voor in de vitamine K2 groep, maar ze waren ook minder pijnlijk en ze duurden minder lang. De onderzoekers zeggen dat vitamine K2 dus veilig en effectief kan zijn voor mensen die 's nachts vaak beenkrampen hebben. En mij staat bij dat ook magnesium, het mineraal magnesium, kan helpen. Maar ja, dat is natuurlijk een andere groep die daar misschien tekort aan heeft. Alright, meer gezondheidsnieuws ligt allemaal voor me. Echt blaadjes vol, dus ik moet bijna een beetje selecteren van wat wel, wat niet. Nou, dat komt allemaal straks weer verder in het tweede uur ook. Dit ken je vast wel, hè? Dit is de band Tabs. En het nummer My Forbidden Lover in de lange versie. En we draaien er dan ook nog even eentje even heel snel achteraan. LTD straks met Kicking Back voor de Uurdapperen.
Donderdag-date gaat zo verder. Gaat zo verder.